Gemeente, u wordt nog meegedeeld in aanvulling op de mededelingen van vanmorgen, dat donderdagavond zullen er voorafgaand aan de preekuitzending liederen rondom het kerstfeest worden gezongen. En dit wordt verzorgd door diverse jongeren van de gemeente. En de uitzending begint om 7:00 en vanaf 7:30 vindt vervolgens de preekuitzending plaats. Dat is aanstaande donderdagavond. En wat je nog, u wordt ook nog meegedeeld dat morgenavond is er van 7:30 tot 8:00 gelegenheid tot het kopen van bonnen, collectebonnen hier in de kerk. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77, vers 8. Gemeente, wij openen het woord van de Heere en wij lezen daaruit Lucas hoofdstuk 1, de versen 26 tot en met 40. Dat is Lucas hoofdstuk 1 en wij lezen de versen 26 tot en met 40. En dan lezen wij het woord van de Heere. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaande zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 53, het zesde vers. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. 53, vers 6, nadat wij eerst belijdenis hebben afgelegd. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 1. In Matteüs 1 vindt u de tekst voor de prediking. Het wordt gevormd door de versen 18 tot en met 21. Matteüs 1, versen 18 tot en met 21. En de geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, barmhartige God, u die van eeuwigheid zijt tot eeuwigheid. U hebt ons verkoren om vanavond in uw huis te zijn. Of dat we thuis mogen meeluisteren of meekijken via livestream. En zo erkennen we ook daarin uw vrije genade, uw soevereine goedheid, dat u ons verkoren hebt om onder de verkondiging van het evangelie te zijn. Dat is ook al een stuk verkiezing uit uw goedheid. Want tussen ons en anderen, ook op ons dorp, is er niet zoveel verschil. Wij leven vaak net als hen, kunnen vaak dezelfde zorgen hebben en moeiten. En Heere, wij kunnen niet zeggen dat wij beter zijn dan hen. Het zou heel goed kunnen zijn dat zij beter zijn dan wij. Dat zij vriendelijker zijn. En meer behulpzaam. En niet zo veroordelend. Maar Heer, het is door uw genade dat wij hier in uw huis mogen zijn. Ook al is het nog steeds op deze manieren om ons wat te behelpen als we niet samen kunnen komen als voltallige gemeente. We bidden u of u dat nog weer zou willen geven. Maar wij weten niet wat de toekomst kan brengen. Maar hoe het ook zij, laten wij, Heere, u vrezen en dienen en volgen. Maar laten we ook, Heere, zoeken een licht te zijn in deze wereld waarin u ons geplaatst hebt. Dat we niet zullen zwijgen wanneer er van ons een getuigenis gevraagd wordt. Leer ons goed te spreken van u. En dat vooral omdat we zelf hebben ervaren hoe goed u bent. En zo bidden wij u voor hen die rondom ons zijn, ook op ons dorp. Folders mochten rondgebracht worden gisteren. Heere, ze zijn beland in de huizen. Zo'n bijna 19.000 mensen hebben het kunnen lezen. Ook de uitnodiging om mee te luisteren. Geef, Heere, dat er onder hen zullen zijn die het doen. Net zoals toen Hiskia zijn gezanten uitzond naar het tienstammenrijk, werden ze uitgelachen. En misschien was dat ook de reactie gisteren. Maar er waren ook sommigen die luisterden. En die gingen op naar Jeruzalem om het paasfeest daar te vieren. Geef, Heere, dat er ook op ons dorp zullen zijn die luisteren. Meeluisteren naar de prediking. En laat dat woord hen mogen raken. En laten wij allemaal geraakt mogen worden door dat woord. Want dat is het wat wij nodig hebben. Wij allemaal. Want genade komt van u. En genade valt vrij. Nee, we kunnen dat niet verdienen. Maar toch wilt u het geven op het gebed. Want u roept ons om ons tot u te wenden. om ons te bekeren, onze zonden te belijden en u te voet te vallen en om alles wat we nodig hebben van u te begeren. En zo, Heere, bidden wij u ook voor de vreemdelingen in ons midden. Vele van hen hebben een heidense godsdienst. En nu is er ook in de afgelopen week werk onder hen verricht. Zijn er bezoeken gebracht. Meer dan 40 bezoeken, 40 adressen. Waar ook literatuur is achtergelaten. En Heere, onze pogingen zijn maar zwak. En wij kunnen geen hart veranderen en geen mens overtuigen. Maar u kunt het wel. En zo bidden wij u, Heere. Laat dit werk toch niet ijdel mogen zijn in u, de Heere. Maar laten wij een getuige mogen zijn, ook voor de vreemdelingen in ons midden. Israël moest ook zorg hebben voor de vreemdeling in hun midden. En zo moeten wij dat ook hebben. Heere, wij bidden u om de uitstorting van uw geest. Te midden van deze tijden waarover wij ons zoveel zorgen kunnen maken en ontwikkelingen die er zijn. Heere, wilt u uw geest uitgieten. Laat er toch een opwekking mogen plaatsvinden. U kunt toch datgene wat dreigt te sterven, kunt u weer levend maken. En u kunt hen die dood zijn in zonden en misdaden een nieuw godzalig leven schenken. En Heer, dat hebben wij nu allemaal nodig, dat nieuwe leven in u. Dat ons leven geborgen ligt in u. En dan wat er ook gebeurt in het leven. Wat voor teleurstellende berichten wij ontvangen. En wat voor moeite er ook is. Als u erin meekomt, dan komt het goed. Dan bent u de God des heils, de God van alle zaligheid. En u weet te troosten. U weet te bemoedigen. U weet de maaltijd toe te richten. Uw stok en uw staf zullen behoeden. U weet uitkomst te geven. En u weet precies hoe u die heerlijke band met u, de Heer Jezus Christus, kunt leggen in het hart. Bij een jongere en bij een oudere. Heere, dat we mogen leven vanuit de gemeenschap met Christus. Net zoals Maria het zei, mij geschieden naar uw woord. Heere, leer ons ook zo te leven. In afhankelijkheid van u. Waarbij we op u zien, tot u omhoog, die in de hemel zit. En die kan verlossen, kan verhoren, uitkomst kan geven en die ook kracht naar kruis kan schenken. En al de wegen waarmee we behept zijn, die ons overkomen, kunt u leiden dat het goed voor ons is. Heere God, we bidden u voor hen die het moeilijk hebben. We bidden u voor hen die eenzaam zijn, die zich misschien nu weer opnieuw verlaten voelen, alleen. En de mens is niet geschapen om alleen te zijn. U weet wat dat kan betekenen als geliefden er niet meer zijn. Als wij weduwe geworden zijn of weduwnaar. En juist in deze dagen rondom kerst kan zo'n opengevallen plaats pijn doen. En dan zijn er moeiten. Er kunnen ook andere zorgen zijn. Op het werk of in het gezin. Het kan zijn dat wij met ziekte strijden. Er zijn er die corona hebben. En ook andere omstandigheden. Heere, wilt u in alle omstandigheden troost en vreugde in God schenken. Heere, wilt u een hoorde van het gebed zijn, dat u verlossing geeft uit nood en moeite, die ons allen kan overkomen. Heere, u bestuurt alle dingen, zo dragen wij elkaar op aan uw genadetroon. En wij bidden u om uw ontferming. Heere, zegen uw woord. Doe het bij ons, maar doe het ook door heel de wereld. Want u zult uw volk zalig maken van al hun zonden. En uw volk is wereldwijd. En daar danken wij u voor. En wij bidden u of u dat volk wil uitbreiden, getalsmatig. Maar wilt u ze ook uitbreiden inwendig. Dat ze dieper en dichter verbonden worden aan u. Dat er een uitwendige groei mag zijn in uw kerk, maar ook een innerlijke groei. Heere Jezus, wij bidden u, ontferm u over uw kerk. Sterk al uw dienaren die u geroepen hebt uw woord te verkondigen. Bekwaam hen, bekeer hen, leid hen, bescherm hen. En laat, Heere, er weer jongeren mogen voortkomen door uw geest geleid en geoefend tot godzaligheid. Die verstaan wat het is, dat het een wonder is om zalig te worden. En die dat wonder willen uitdragen, dat uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Heere, zend ook zulke dienaren van uw woord. Wij bidden u, gedenk ook onze gemeente, ook in de toekomst. Wilt u haar beschermen en bewaren? En wilt u blijdschap geven, omdat u toch nooit verlaten hebt het werk uw handen, ook hier. En dat u het ook niet zult verlaten, ja nooit, omdat u getrouw bent, wil zo werken, Heere, ook bij ons. Zegen ons de komende dagen met de verschillende uitzendingen die er mogen zijn en met de komende feestdagen. Heere, wilt u alles wel maken. Zie ons aan in uw genade, ook nu in deze dienst, om Christus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, de lofzang van Zacharias, het eerste vers. gemeente, zo hebben wij vanmorgen nagedacht over een droom. Die werd gegeven aan een heiden. Het was een droom waarin heel veel geopenbaard werd. Eigenlijk de komst van Christus. En vanavond denken we weer na over een droom. Dat was niet eigenlijk de bedoeling om twee keer over een droom na te denken. Dat viel me zo op. Vanavond, vlak voor de dienst, weer een droom. Nu een droom van een man die rechtvaardig was. Een zoon van de wet. Een man waar een goed getuigenis van uitging. Een vrome man, Jozef. En dan zijn er van die gebeurtenissen in het leven die je soms niet vergeet. Dat zal ook zo geweest zijn bij Jozef. Hij is die droom nooit vergeten. Hij heeft er ook over gesproken, uiteraard bij Maria en misschien wel bij anderen. En ja, Maria zelf had ook zo'n onvergetelijke gebeurtenis meegemaakt. Opeens was dat meisje in de tegenwoordigheid van een engel. De engel verscheen haar in het huis. En die engel vertelt haar dat ze zwanger zal worden. Zwanger zal worden uit de Heilige Geest. En Maria begrijpt het niet. Maar ze gelooft het wel. Ze weet ook niet wat de gevolgen zullen zijn voor haar. In al haar situatie waarin zij is. Maar zij zegt, zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. En zo gaf Maria zich over aan de wil van de Heere, maar er was toch een probleem. En hoe dat moest gaan, dat wist zij ook niet, want eerder leest u in Lucas 1 dat zij een maagd was die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En hoe dat moest gaan, wist zij niet. Maar mij geschiedde naar uw woord. Gemeente, dat is zo heerlijk om in het leven ons te kunnen kwijtraken aan de Heere. Ons te kunnen overgeven aan de Heere. En dat Hij het roer in handen neemt. En dat u weten mag, Hij zorgt voor mij. Hij zal mij leiden. Hij zal voor mij uitgaan. En Hij zal het wel maken. Want dat is nou de vrucht van overgave aan God. Dat geeft rust. Dat geeft bevrijding van al de zorgen die ons te neer kunnen drukken. Die ons 's nachts wakker kunnen houden. Waar we spanning onder kunnen hebben. Met lichamelijke gevolgen. Maar wat een zegen om ons over te kunnen geven aan die God. Dat heeft Maria gedaan. En later zou, even later, Jozef hetzelfde doen. Nou, Maria ontving dus dat woord. En wat heeft ze toen gedaan? Ze is met haast op bezoek gegaan bij haar nicht Elisabeth. Want ze wist, daar is ook iets bijzonders gebeurd. Een wonder van God. En ze wilde met haar erover spreken. En daar hebben ze samen God groot gemaakt. Met Zacharia. Wat hebben ze toch goed van de Heere gesproken samen. Wat hebben die drie mensen daar in dat huis in het heuvelland van Judea God groot gemaakt. En wat een geheim droegen ze bij zich om. En ze hebben uitgezien naar de vervulling daarvan. En toen de bevalling van Elisabeth dichtbij was, is Maria weer teruggegaan. En toen ze terug was in Nazareth, toen, ja, het duurde niet lang of Jozef bemerkte dat Maria in verwachting was. Misschien heeft Maria het verteld, of waarschijnlijk niet. We horen daar niets van. We weten alleen maar dat Jozef van plan was haar te verlaten. Want duidelijk, zij is mij ontrouw geweest. Maar nu gaat God ingrijpen. En zo zien wij hier in onze tekst de komst van Christus verkondigd aan Jozef. Dat is het thema voor de preek, of het onderwerp voor de preek, of de titel boven de preek. De komst van Christus verkondigd aan Jozef, daar gaat het om. En we letten op drie gedachten. Ten eerste, verbijstering. Want Jozef was eerst totaal verbijsterd. Dat Maria, ze is in verwachting. Maar ten tweede zien we ook verbazing. Want dan krijgt Jozef die droom. Wat een verbazend bericht. En ten derde zien we ook verblijding. Want wat een heerlijke boodschap voor Jozef en voor ons allen. Wat die engel zei. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zo zien we de komst van Christus verkondigd aan Jozef. En we letten op verbijstering, verbazing en verblijding. Om de tekst te begrijpen, gemeente, moet u beseffen wat er gebeurde in Israël bij de voorbereidingen voor hun huwelijk. Ook wij kennen een verloving, maar bij ons kan een verloving nog afgebroken worden. En daar zijn verder geen gevolgen aan verbonden. Maar in Israël, als iemand in ondertrouw ging, dan was dat veel sterker dan bij ons de verloving. Dat zult u waarschijnlijk wel eens vaker gehoord hebben. Zo in deze tijd wordt dat nog wel eens gezegd in preken rondom Advent. Bij ondertrouw in Israël was de bruid gerekend te zijn de man, de vrouw van haar man. Ze werd beschouwd als een wettige echtgenoot van de bruid. En de formaliteit van ondertrouw, dat vond ook plaats. Met behulp van een bindende ceremonie waar getuigen bij aanwezig waren. Maar bruid en bruidegom leefden nog niet samen. Want na de ondertrouw moesten dan regelingen getroffen worden. De bruidegom moest in de tussentijd, tussen ondertrouw en de feitelijke bruiloftsfeest, moest hij de bruidschat verzorgen. Om dat ook te kunnen geven aan zijn toekomstige schoonvader. En die bruidschat, dat was ook een sociale zorg. Dat mocht er iets gebeuren laten in dat huwelijk, dan kon de vrouw nog terugvallen op de bruidschat die haar vader ter beschikking had. Daarom was er ook een bruidschat. En dan maakte onderwijl de bruidegom ook het huis in orde waar ze zouden gaan wonen. En onderwijl ging de bruid, ging ook de bruiloftsfeest regelen. En op de officiële dag van de bruiloft kwam de bruidegom met zijn vrienden naar het huis van de bruid om haar op te halen. En dan zou het bruiloftsfeest beginnen. En het duurde soms verschillende dagen, ja zelfs 7 dagen. En ze woonden daarna woonden ze samen als getrouwd echtpaar. Nu, Jozef en Maria waren in ondertrouw. En juist toen kreeg Maria bezoek van een engel. Wettelijk waren Jozef en Maria aan elkaar verbonden. En na verloop van tijd merkte Maria dat ze in verwachting was. En hoe het precies gegaan is, details weten we niet, maar Jozef wist dat zijn vrouw in verwachting is. En Maria wist waar dat ongeboren kind in haar schoot vandaan kwam, want de engel Gabriel had haar gezegd, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Maar Jozef wist dit niet. En dacht, uiteraard, dat Maria ontrouw geweest was. En in Matthäus 1 vers 19 lezen we dan, Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was. en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Want er waren twee mogelijkheden nu open. Jozef kon Maria aanklagen en dan zou Maria openlijk te schande gezet worden. De andere mogelijkheid was dat hij Maria een scheidbrief zou geven en dat hij haar verlaten zou. Dan zouden de mensen denken dat hij de vader van een kind is en nu niet meer wil trouwen, niet meer verder wil gaan. En dan zou Maria vrij zijn om een ander te trouwen, zou dat mogelijk zijn. En zo lezen we in vers 20 dat Jozef deze dingen in de zin had. Ja, dat zal toch een hele moeilijke periode voor Jozef geweest zijn. Wat zal hij verbijsterd zijn geweest over de vermeende ontrouw van zijn vrouw Maria. Voortdurend maalden deze dingen door zijn hoofd. En 's nachts lag hij er wakker van. Hij was een rechtvaardig man. Hij heeft het ook voor de Heere uitgesproken en voor de Heere beleden en daarover gebeden. En weet u, dat is wat wij ook moeten doen. Dat is wat wij ook moeten doen. Wanneer we ergens over inzitten, leg het voor de Heere neer. Neem er de tijd voor. Zoek de stilte van de nacht op. En ga er maar uit bed. En ga er maar naar beneden toe. In de nacht. Zonder enige tijdsdruk. En stort daar uw hart uit voor de Heere. En dat heeft mooi Jozef ook gedaan. Want hij was een rechtvaardig man. En zo mogen wij nagaan als wij met bepaalde zaken bezig zijn. We denken, wat moet ik nu? Dan mag u dat in het gebed voor de Heere neerleggen. En de verschillende wegen die u open zijn, voor hem neerleggen. En ook de gevolgen daarvan, voor zover u dat kunt doorzien, uitspreken. En dan zal het heel vaak zijn onder het gebed dat de Heer het heel duidelijk maakt. Dat u weet, dat is niet goed en dat is ook eigenlijk niet, maar dat moet ik doen. Kan vaak een weg zijn, ook tegen ons eigen vlees en bloed in. Maar het is wel een weg waarin we de zegen van de Heere meekrijgen. Waarin we vrede hebben. En zo is het nodig, dat gebed, wat wilt u dat ik doen zal? Eigenlijk is dat heel het leven door, leer mij naar uw wil te handelen. Ja, ik zeg het wel vaker, maar dat is toch wel het gebed. Wat steeds met ons mee moet gaan. Heel het leven door. Wel nu. Jozef dacht na over deze zaken. En hij begeerde wijsheid van God. En de Heere die niet verwijt, zal mild en overvloedig geven, ook aan Jozef. Want na de verbijstering zien we ook een verbazing. Want Jozef denkt, de enige weg die nu voor mij open is, is om Maria te verlaten. Heimelijk. Ik geef er geen rugbaarheid aan. Ik ga weg. En dan gaat Jozef slapen, maar tijdens de slaap gebeurt er wat. En zo krijgt deze man een droom. En alzo hij deze dingen in de zin had, in zijn gedachten had, dat hij zich dat voorgenomen had te doen, ziet, let op, de engel des Heren verscheen hem in de droom. Want God openbaarde aan de profeten zijn wil door dromen in de nacht. Of door een visioen, dan zijn ze overdag wakker en dan zien ze dingen. En ze weten het zal gebeuren, dat leest u in de schrift. En zo getuigt nummer 12 ook dat zo er een profeet onder is, onder u is, ik de Heere zal door een gezicht, een visioen, mij aan hem bekendmaken. En door een droom zal ik met hem spreken. En deze dromen waren niet vaag zoals wij er soms kunnen hebben. En dat dingen die in de overdag gebeurd zijn, dat die wat terugmalen door uw gedachten heen. Als we aan het slapen zijn, kunnen vaak onduidelijk zijn. En soms weten we niet goed meer waar we over gedroomd hebben. Maar nee, deze droom was zeer helder. Zeer duidelijk. Calvijn zegt dat de dromen die de Heere God geeft een goddelijk zegel ontvangen. Zodat er voor die profeten geen onduidelijkheid was over wat het betekende. Wij hoeven vandaag niet meer te verwachten dat God ons zijn wil bekend maakt door middel van dromen. Dat moeten we niet verwachten, want wij hebben het woord van God. En heel dat woord van God met zoveel vermaningen en voorbeelden en aanwijzingen en leidingen en zoveel onderwijs, dat is veel meer dan een enkele droom. En misschien over een paar jaar dan weer een droom. Nee, wij hebben gelukkig heel het woord van God. En dat is de volledige openbaring van de wil van God. In deze droom verschijnt een engel van de Heere aan Jozef. En zegt: Jozef, gij zone Davids. Zou iemand hem ooit zo hebben aangesproken? Hij was inderdaad een verre afstammeling van het koningshuis van David. Maar dat koningshuis was al lang vergaan. Jongens en meisjes, jullie weten toch uit de afgehouwen tronk van Isaï. Een boom die afgehouwen is en zo'n stukje blijft in de grond zitten, zo'n stronk. Zie je soms wel in het bos. Dat was terechtgekomen van het koningshuis van David. Er was geen koning meer, maar de Heer had toch aan David gezegd: er zal altijd een koning zijn uit uw huis, uit u. Die tot in eeuwigheid koning zal zijn. Het leek alsof het nooit zou gebeuren. Maar toch gebeurde er. Een reisje zou voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En hier zien we Jozef. Die ook uit het huis van David was. Hij wordt zo aangesproken. En dat heeft te maken met de vervulling van deze belofte die God aan David gegeven had. En zo moet Jozef het gaan beseffen. Hier is iets bijzonders. Jozef, gij zone Davids. U bent een afstammeling van David en die belofte van de Heere geldt nog steeds. Want het woord God kan niet gebroken worden. Je bent een wettige erfgenaam van David. En let nu op. Door deze aanspraak beseft Jozef: dit heeft iets te maken met de Messias. Want hij zou voortkomen uit het huis van David. Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. Dat was het wonder. Hij hoeft niet bevreesd te zijn. Want Maria is niet ontrouw geweest. Maria is inderdaad zwanger. Maar dat komt van de Heilige Geest, dat komt van God. En ze zal een zoon baren. Dit moet toch wel zo verbazend zijn geweest voor Jozef. Want zoiets was nog nooit eerder gebeurd. Nergens in het Oude Testament of in de geschiedenis van de mensheid is ooit zoiets gebeurd. Dat een vrouw zwanger werd zonder een man. En het zou ook nooit meer gebeuren. Het is uniek. En dat hoort deze rechtvaardige Jozef in de droom. Wat zal hij verbaasd zijn geweest. Dat de maagd een kind voortbrengt. Dat kan niet. Maar alle dingen zijn mogelijk bij God. En tegelijkertijd is het niet alleen verbazend, maar ook zo heerlijk voor Jozef. Hij was immers te neergedrukt onder zo'n zware last. Dat zijn geliefde Maria was hem ontrouw geweest. Maar nu wordt die last van hem afgenomen. Hier ontvangt hij vreugde en blijdschap, want hij beseft nu dat Maria hem niet ontrouw geweest is. En nu beseft hij dat dat kind in de schoot van Maria geen gewoon kind is. Dat kind zou de lang beloofde zoon van David zijn. Hij zou degene zijn waar heel de schepping op gewacht heeft sinds het verbroken paradijs. Hij is het die ons troosten zal over de arbeid onzer handen. Hij is het die een licht is voor de heidenen. Dat kind, de lang beloofde zoon van David. God in menselijk vlees. De Heilige Geest heeft eens de wereld voortgebracht. En nu zal hij de zaligmaker van de wereld voortbrengen. Nu zal de Heilige Geest een lichaam bereiden voor de Zoon van God in de schoot van de maagd. Want komende in de wereld, gij hebt mij het lichaam toebereid, zegt de Heere Jezus in Hebreeën 10 vers 5. En de Heere getuigt in Galaten 4 vers 4 dat God heeft zijn Zoon uitgezonden in de volheid destijds geworden uit een vrouw. En zo moest het zijn. Dit is maar niet een verhaal, dit is maar niet een iets wat wij zo nodig moeten geloven. Nee, dit klopt precies. Het moet zo zijn dat geen man hieraan te pas kan komen. Want al de voortplanting op aarde brengt alleen een onrein persoon voort. Wij als onreine mannen brengen onreine kinderen voort. Maar Jezus was zuiver en rein. Zuiver naar lichaam en ziel. Hij was volkomen mens, hij moest de mensheid aannemen van Maria. Maar toch had hij geen erfzonde. Toch had hij geen erfschuld. Hij was volmaakt rein. Hij was het volmaakt offerlam. Wat zou voldoen aan de eis van Gods recht. Hij was de volmaakte zaligmaker. En zo heeft Jozef een verbazend bericht ontvangen. En ook tegelijkertijd ontvangt hij een roeping, een bijzondere roeping. En dat is dat hij niet moet aarzelen om Maria, zijn vrouw, tot zich te nemen. Hij moet juist nu Maria tot vrouw nemen. Zo heeft Jozef ook een roeping van God ontvangen in de komst van de Messias in deze wereld. Hij moest Maria tot zijn vrouw nemen en haar beschermen. Hij mocht ook geen seksueel contact met haar hebben totdat haar zoon geboren zou worden. En daarna moest hij handelen alsof deze zoon zijn eigen zoon was. Hij moest aangezien worden als de wettige vader van dit kind. Want wanneer dit kind geboren zal worden, dan moet Jozef hem Jezus noemen. Want gij zult zijn naam Jezus noemen. Het was een opdracht. En zo wordt Jozef geroepen om in geloof en gehoorzaamheid aan de Heere deze naam te geven. Hij moet dat kind dat geboren wordt beschermen. Voor dat kind zorgen. Dat kind opvoeden. In het besef. Dat deze zoon de Messias zou zijn van Israël. Hoe dat ooit zou gebeuren, dat begreep Jozef ook niet. Maar de Heere werkt juist vaak langs onbegrepen wegen en door de onmogelijkheden heen. En God laat toch zijn bedoeling plaatsvinden. Zo vaak als wij naar de omstandigheden kijken, naar onze eigen inzichten, dan denken wij, hoe kan er ooit nog iets goeds uitkomen? Hoe kan het ooit nog kunnen plaatsvinden dat ik nog werkelijk tot bekering kom? Hoe kan ik ooit nog behouden worden? Of hoe kan ik de roeping vervullen die de Heere mij geeft? We staan vaak voor onmogelijkheden voor ons eigen besef. Maar we mogen met al die onmogelijkheden voor de Heere komen. Want wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En de Heere belooft het dat hij zal doen. Alles wat nodig is voor onze zaligheid. Als wij tot hem komen. En onze weg op hem wentelen. Dwars door de onmogelijkheden heen gaat de Heere zijn raad vervullen. En daartoe moest Jozef ook zichzelf verloochenen. Hij moest deze roeping in stilte aanvaarden. Hij kon niet overal rond gaan vertellen wat er gebeurd was. Nee. Hij moest in nederigheid zijn roeping vervullen, wetend dat deze de Messias zal worden. Jozef was een rechtvaardig man. Hij heeft dit woord van God aangenomen, is gehoorzaam geweest. En door het geloof heeft Jozef Maria tot zijn vrouw genomen. Hij heeft niet geaarzeld door ongeloof. Hij heeft niet gezegd, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, Maria is toch ontrouw geweest. Nee, door het geloof op Gods woord, door het geloof op Gods wonderbaarlijke wegen, door de onmogelijkheden heen, wat biologisch niet eens kan, heeft Jozef geloofd. En in het geloof nam hij Maria tot zich. Tot vrouw. En de huwelijksplechtigheid vond plaats door het geloof. En wat is het geloof? God vertrouwen op zijn woord. Het geloof is God gehoorzaam zijn op zijn woord. Gehoorzaam zijn aan wat God zegt. Luisteren naar zijn woord en voorbuigen. De naam van de Heere aanroepen voor alles wat u nodig hebt. Dat is het geloof. En dat heeft Jozef gedaan. Hij is gehoorzaam geweest, ook straks. Met alles wat er nog gaat gebeuren in Matthäus 1 was Jozef gehoorzaam. Ook in Matthäus 2 zien we het nog verder. Hoe vroom en rechtvaardig en gelovig deze man gehandeld heeft. En zo zien we dan niet alleen verbazing, maar ook verblijding. Want wat zal deze Jozef zich toch niet verblijd hebben? Wat een blijdschap. Wat zal hij ook een medelijden gehad hebben met Maria, dat hij eerst dacht van ze is ontrouw geworden. Wat een blijdschap. Maar die blijdschap, gemeente, is veel groter. Het is ook een blijdschap voor u en voor mij. Ja, wij mogen ons ook verbazen, zoals Jozef gedaan heeft. Dat wat onmogelijk is, heeft God gedaan. Maar zo mogen we ons ook verblijden. Want de engel sprak een boodschap, niet alleen voor Jozef, maar ook voor jou en voor u en voor mij. Want zij zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Want Jezus betekent, dat weet u, zalig maken. En God gaf hem deze naam. En in zijn naam zien wij wat wij van de Heere Jezus mogen verwachten. En daarom verkondig ik uw grote blijdschap. Dat zei de engel tot de herders. Maar dat mogen wij elkaar ook zeggen. Mag in de prediking gezegd worden. Die blijdschap is er nu. Want de zaligmaker is gekomen. Joshua. Zaligmaker. Jezus. En dat in absolute zin. Dwars tegen onze onmogelijkheden in. Is hij de zaligmaker. Hij alleen. Geen ander. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de deur. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En hij is almachtig. Hij gebiedt de boze geesten. Hij werkt in mensen harten. Wij kunnen onszelf niet zalig maken. Niet door al onze godsdienstige plichten na te volgen. En wij kunnen onszelf niet zalig maken door goede werken. Of door onze eigen wil. Wij zijn zondaren, verkocht onder de zonde. En die macht van de zonde is bezig ons leven te verwoesten. En het zal, als het niet gestopt wordt, zal het ons in de eeuwige ellende terechtbrengen. En wie zal ons verlossen? Geen mens, geen engel, geen beest, niemand. Behalve Jezus Christus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarom is er grote blijdschap. Hij zal zalig maken zijn volk. Zijn volk dat vaak verdrukt wordt. Zijn volk dat aangevochten wordt en bestreden wordt. Dat volk dat zo vaak twijfelt bij zichzelf. Dat het kan zijn dat de dominee het uitgeroepen heeft. Ik denk dat ik dat wel eerder gezegd heb. Hoe kan een dominee ooit zalig worden? Was dat dominee Kok, R. Kok? Ik meen dat ik het eerder gezegd heb. Hoe kan een dominee ooit zalig worden? Ja, zo is het precies. Door onze onmogelijkheden heen. Ook een dominee, ook een ouderling, een diaken. Zalig worden is een wonder. Tegen al die machten die daartegen strijden. Maar wat een genade, wat een blijdschap. Hij zal zijn volk dat op hem wacht, dat naar hem uitziet, dat niet zonder hem kan. Dat bestreden wordt van alle kanten. Dat op de zee van Satan ligt en heen en weer geschud wordt. Hij zal hen zalig maken. Dat is grote blijdschap. Dat is een straal van licht, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. Schijnt in de ogen. Ja, dat is een kerstfeest. Wij kunnen het niet, maar we hoeven het ook niet. Want hij doet het. Hij heeft niet alleen zaligheid mogelijk gemaakt door te lijden, te sterven, door de wet van God te volbrengen en door te zeggen, als u gelooft, dan wordt dit alles u toegerekend. Dan was de zaligheid mogelijk gemaakt. Maar er werd er nog geen mens zalig. Want hij is zaligmaker. In de absolute zin van het woord. Hij maakt het niet alleen mogelijk. Hij bewerkt het in het hart. Hij komt binnen in een hart werken. Door alle mogelijke manieren. En hij houdt iemand staande. En u wordt verbroken. En u komt op uw knieën terecht. En u zegt, Heer, ik heb u nodig. Omdat hij u dat leert bidden. Want hij is de eerste. Bekering begint bij God. Hij wekt het op. Wij zijn er verantwoordelijk voor. En we mogen nooit zeggen, ja, God moet mij bekeren. Wee u. Als u dat zegt. U moet u bekeren. Dat zegt de Heer. Ja, maar dat kan ik toch niet. Ja, dat is inderdaad een probleem. Maar u moet het wel. Nou, wat dan? Dan maar overgeven en maar niks doen? Nee, u moet. En hoe dan? Aan zijn voeten terechtkomen. Ik moet, Heere, maar ik kan niet. En daarom roep ik u aan, want u zult uw volk zalig maken van al hun zonden. En als we daar nou ernst mee gaan maken. En als u op die Heere gaat wachten, moet u zien wat die Heere gaat doen in uw leven. Want hij is de levende God. Hij spreekt gewis tot een ieder die voor hem leeft. En dan kunnen we verschillende mensen zijn. We kunnen misschien heel wettig zijn. We kunnen als een fariseer leven. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. We kunnen heel gemakkelijk zijn. Wat los leven hebben. We kunnen een blij karakter hebben. We kunnen ook een pessimistisch karakter hebben. Depressief, die mensen zijn er ook. Er zijn verschillende soorten mensen. En misschien kunnen we ons in al die dingen wel wat herkennen. Want we zijn ook niet altijd hetzelfde. Maar wie we ook zijn, we hebben allemaal zijn kracht nodig. En zonder Christus in ons leven, zonder die gemeenschap met Christus, zonder te leven met hem en in hem en door hem en voor hem en tot hem en uit hem, gaat het mis. Nee, het is niet te hoog. Nee, het is niet te hoog, geestelijk dominee. Nee, dat is het niet. Dit is authentiek beleving. Het is ook niet aan de leeftijd gebonden. Een jongere van 17 jaar kan dat meemaken. Ik weet het uit ervaring. En een oude persoon in de 80 kan het ook meemaken. Heb ik ook gezien. Mensen die geen verwachting meer hadden. Dominee, we hebben geen tranen meer. En daar was zij op een ziekbed, vol tranen. En hij ernaast, vol tranen, omdat God een God is die wonderen doet. Hij werkt. En voor zondaren is God geboren in Bethlehem, Jezus Christus. Want hij is borg en hij alleen kan uw borg zijn. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zie niet meer op uzelf. Zie niet meer op uw onmacht. U komt ermee om. Maar zie het Lam Gods. Hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal dat arm aangevochten volk dat zichzelf niet eens durft rekenen bij het volk van God. Hij zal hen zalig maken. Hij kocht hen in de eeuwigheid. Hij heeft voor hen betaald op Golgotha. En hij leidt hen in gemeenschap met hem, zodat ze één worden. Dan wordt uw leven op hem gericht. Dan leeft u uit hem. En daar gaat het om. Gemeen u in hem en hij in u. Dat is het geheim van een vruchtbaar, gezegend leven. Dat hij de uwe is en u de zijne bent. En als hij voor u is, dan zal niets of niemand tegen u kunnen zijn. Want dan draagt hij u op zijn eeuwige armen. En hij zal u nooit laten vallen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het is zijn onbezweken trouw. En dat is zo heerlijk. Hij verlost van de zonde. Maar ook van alle gevolgen van de zonde. Van alle gevolgen. Nu is er nog pijn, nu is er nog leed, nu is er nog eenzaamheid, ziekte. Maar al die gevolgen worden overwonnen door deze gezegende en heerlijke zaligmaker. Zo zal hij alle tranen van hun ogen afwissen. De tranen. Ook van de afgelopen week. Bij een begraafplaats. Of bij een behandeling. Of bij een bericht van een dokter. Al die tranen zal hij afvegen. Al de onrust die ons kan vullen met deze coronamaatregelen. Ja, het zal wel altijd bij ons blijven nu. Nou, we hebben niets verdiend hoor. We weten het niet. Maar de Heere Jezus zal volkomen zalig maken. Ook bij het naderen van de dood, ook door de dood heen. Terstond bij Christus zijn. Dat is zijn verlossing. En het lichaam, afgemat, ziek, dood, in het graf gelegd, zal weer helemaal glanzend nieuw worden. Want ik verkondig uw grote blijdschap, die al Gods volk ten deel zal worden en die aan al het volk verkondigd mag worden met het bevel van geloof en bekering onder de belofte dat die tot hem komt, hij geen zin zal uitwerpen. Daartoe verandert hij het hart. Maar dat gebeurt niet op één keer. Als een mens omgezet wordt van dood naar leven, ja, dat gebeurt één keer. Maar dat overblijvende kwaad en verderf in het hart waar een mens nog zoveel last van heeft, waardoor een mens ook ootmoedig en nederig gemaakt wordt, waardoor een mens ook leert zien al meer de waarde van het offer van Christus, waardoor er een groei komt in het geloof. Ik minder, hij meerder, daarom worden mensen ook klein gehouden. Dat de Heere allengskens, al langzamerhand die oude mens laat sterven. Maar het is maar een klein begin bij de meest godvrezende van Gods kinderen. En hoe meer u nou uw verdorvenheid leert zien, hoe meer u de Heilige Geest daarin leidt, hoe meer u gaat vluchten tot de levende God. Want Hij alleen zal u zalig maken van al uw zonden. En weet u wanneer u gaat roepen tot de Heere om verlossing van dat kwaad wat nog in u zit, dan verhoort de Heere dat. Maar tegelijkertijd zult u moeten blijven strijden. Zo wil de Heer het. En zo zult u ook daardoor ook straks volkomen van die strijd verlost worden. En daarom mag u dorsten en komen tot deze zaligmaker. En ik hoop en bid, gemeente, voor u allen, dat de Heere Jezus alles voor u mag betekenen. Dat u de Heere Jezus persoonlijk mag kennen in uw hart en ziel. En dat u tot hem zult vluchten. Amen. Wij zingen, gemeente, de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, zo danken wij u voor uw woord. Dat u dat woord ons laat verkondigen. En dat elke zondag opnieuw door uw dienaren. En zo danken wij u, Heere, voor het feit dat uw woord levend en krachtig is. O, wij bidden u, raak ons aan door uw geest, opdat wij uw woord zullen gaan geloven en dat we dat woord zullen navolgen. En dat we dwars tegen alles in wat op ons pad komt, dat we op u mogen vertrouwen. Dat we een schuilplaats bij u mogen hebben. Dat we in de schaduw van de Almachtige mogen verkeren. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat u voor ons een schild zult zijn in alle nood. En dat u ons een toevlucht zult zijn in alle gevaren. En dat u zult zalig maken en volkomen zult verlossen. O Heere, wij bidden het u, dat u uw naam zult verheerlijken in ons midden. En dat u zult doorgaan, dat u ook dit volk zult zalig maken van hun zonden. En dat dit volk door u gezegend zal worden, Heere God. Zo zien wij op tot u die in de hemel zit. En wij bidden u om uw zegen. Over ons als gemeente, over onze gezinnen, over onze kinderen. We bidden u ook voor morgen, Heer, als er een stemming mag plaatsvinden. Heere, wilt u het uw zegen geven en zelf een broeder aanwijzen uit het tweetal dat gesteld is. Een broeder die tot rijke zegen gesteld zal worden in ons midden. Die barmhartig zijn, zal zijn en zo het werk van een diaken zal kunnen verrichten. Die ook troostrijke woorden vanuit uw woord zal kunnen spreken tot hen die in nood zijn. Heere, gedenk ons deze dag, deze avond, deze week als we toeleven naar het kerstfeest. Heere, wil ons gezegende dagen geven. En wij danken u voor wat u nu gaf. U bent goed, Heere, voor slechte mensen. O, doe ons die goedheid steeds weer zien. En dat er zo liefde tot u mag zijn. Voor al uw goedheid. Om Jezus wil. Amen. Zo zingen wij Psalm 72, vers 11. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.